Hele goedemorgen allemaal. Fijn om vanmorgen weer bij jullie te zijn. Mijn naam is Ruben Vlot. Ik ben hier vaker geweest. Maar ik hoorde net alweer dat er nieuwe mensen geïntroduceerd werden. Dus ik dacht, dat zal ik dan ook weer een keertje doen. Hoop door verdriet heen. Toen dacht ik net, toen jij dat zei, ja, ook de eerdere preken die ik hier gehouden heb. Misschien, ik ga er niet vanuit dat jullie ze allemaal kunnen herinneren. Maar misschien toch ergens een beetje een rode lijn daar doorheen, dat die twee woorden altijd centraal gestaan hebben, hoop en verdriet. Want ik mag werken voor een organisatie, International Justice Mission, die zich wereldwijd inzet om een moderne slavernij te bestrijden. En u kunt zich voorstellen, daar komt een hoop verdriet bij kijken. Heeft iemand van u een idee, of van jullie, hoeveel mensen vandaag de dag leven in een vorm van moderne slavernij? Dan praten we over seksuele uitbuiting of arbeidsuitbuiting. Of roep anders, roep eens een nummer, een getal. Wat denk je ongeveer? Wat zei je? 10 miljoen. Wie denkt 10 miljoen? Wie denkt meer? Meer. 20 miljoen? Wie zegt nog meer? 30 miljoen? Maakt eigenlijk niet meer uit, hè? Gaat nergens over. Wat kan je je nou voorstellen bij 20 miljoen of 30 miljoen? Maar voor je beeldvorming, het gaat om 50 miljoen mensen. Dat zijn meer mensen dan alle inwoners van Nederland, België, Denemarken, Noorwegen en Finland bij elkaar. Vanmorgen wil ik jullie het verhaal vertellen van één van hen. Want 50 miljoen, ik zei het al, 50 miljoen, eigenlijk maakt het niet uit of ik nou zeg 20 miljoen of 50 miljoen of 10 miljoen. Het is onvoorstelbaar, maar ook onbestaanbaar veel. Ik wil jullie vanmorgen het verhaal vertellen van één van hen. En dat is een verdrietig verhaal. En dat kan ik niet minder verdrietig maken. Ja, dat ga ik ook niet minder verdrietig maken. Ik ga het ook niet verdrietiger maken. Ik ga het gewoon vertellen zoals het is. Maar ik ben blij dat ik het hier mag vertellen. In een kerk. En dat ik het mag vertellen naast een geopende Bijbel. En daar komt dat woordje hoop vandaan. Hoop door verdriet heen. Dus u zult straks misschien, zeker aan het begin van mijn preek, misschien wel verdrietig worden van wat ik vertel. Maar dan zeg ik nog geen amen. Dat is mijn disclaimer. Dan gaat het nog even door. En dan gaan we die Bijbel openen en dan gaan we kijken, waar is God in dit verhaal? En dan beloof ik u, dan is er een verhaal van hoop dat dwars door het verdriet heen gaat. Maar ze zullen allebei centraal staan. En een van de... ik mag niet te dichtbij hier komen zeker. Maar er liggen mijn spulletjes. Wat zei je?
Ja, dat mag wel.
Oké. Okay. Moet ik hier achterblijven zo?
Ja.
Ik heb wel eens op een podium gestaan en toen werden ze zo knettergek van mij. Toen waren er blijkbaar twee camera's, dat had ik niet in de gaten. En toen moest ik 's ochtends spreken en 's avonds. En 's avonds hadden ze afgetaped hoe ver ik mocht lopen. Dat was niet zoveel. Ik zal mijn best doen. Ik heb boven de preek geschreven, ik zie wat jij niet ziet. Want misschien had je het al gemerkt in het spel wat we net gedaan hebben. Ja, als je nou één dag president mag zijn, wat zie je dan? Hoe ziet de wereld er dan uit voor jou? En ook net in de liederen, ik zie het weer. Een hele mooie openingstekst uit Korinthe die jij las. Het ging ook over zien en over kijken. Dus ik heb er boven geschreven, ik zie wat jij niet ziet. En voordat we erin duiken, wil ik eerst met jullie een stukje lezen uit Lucas. Er zijn een paar versen meer dan ik opgegeven had, dus ik weet niet of het op het scherm komt, maar ik wil lezen Lucas 1 en ik begin bij vers 26. En er staat, in de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Ik weet het, voor sommige mensen moet echt eerst Sinterklaas en dan de kerstboom. Maar we gaan toch vanavond of vanmorgen al in een kerstverhaal duiken. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting betekende. Maar de engel zei tegen haar, je hoeft niet bang te zijn Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genaamd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd. En zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het berglandschap, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En ze werd vervuld van de Heilige Geest. En ze riep heel luid, de meest gezegende ben je van alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria zei, en dan komt er een prachtig lied. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Want hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij. Van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en kracht van zijn arm. En drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon. Wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Ik heb deze gekregen. Dankjewel. Vanmorgen wil ik jullie voorstellen aan de Filipijnse Ruby. En dit is een foto van haar. En Ruby is lid van het Global Survivor Network. En dat is een netwerk van jonge vrouwen en mannen die zijn bevrijd uit moderne slavernij. Als kind was Ruby slachtoffer van online seksueel misbruik. Een van de meest snel groeiende misdaden op dit moment. Kinderen die online, dus voor de webcam, voor een camera, via het internet, seksueel worden misbruikt. Vandaag de dag is Ruby niet meer een meisje wat achter de webcam zit, maar is het een krachtige vrouw die dus lid is van dat Global Survivor Network en voert ze de strijd aan. Samen met IGM geeft zij de leiding in de Filipijnen om deze misdaad te stoppen. En dat is een strijd die ze niet opgeeft, totdat ieder kind beschermd wordt. En dat vind ik belangrijk om haar eerst even zo neer te zetten. Want Ruby is niet vanmorgen hier het zielige slachtoffer. Ruby is een hele krachtige vrouw. Met een hele mooie roeping. Die hele mooie dingen doet. Maar ze heeft een heel verdrietig verleden. En dat verleden heeft onder andere te maken met wat ik net al zei. Met zien en kijken en bekeken worden. Want Ruby is bekeken. Zij werd bekeken. Als een object. Maar vanmorgen wil ze haar verhaal vertellen. Ik wil haar verhaal vertellen, maar eigenlijk wil ze zelf haar verhaal vertellen. Want Ruby heeft een brief geschreven. Een brief naar ons als kantoor. En die brief die wil ik vanmorgen met jullie delen. Het is een brief waarin zij zelf haar eigen verhaal vertelt. Wat haar is overkomen. Zoals zij het zelf wil vertellen. In haar eigen woorden. En hier schrijft ze hem. Ze schrijft, mijn naam is Ruby. Ik ben nu 22 jaar oud en ik kom uit de Filipijnen. Als survivor van mensenhandel wil ik u het gezicht van moderne slavernij laten zien. Mijn ouders waren boeren en ik groeide op in een arm gezin. Mijn ouders stierven binnen een jaar na elkaar. Ik was 15 jaar oud en helemaal alleen. Toen ik op social media een vriendschapsverzoek kreeg van iemand die me werk aanbood in een internetwinkel, voelde dit als een geschenk uit de hemel. Deze persoon bood me gratis eten en onderdak aan en hij vertelde mij dat ik na het werk les kon gaan volgen. Bij aankomst verwachtte ik een computerwinkel met slaapruimte voor de werknemers. Maar wat op me wachtte was een huis met 3 kamers. Het voelde alsof er een bom in mijn hoofd ontplofte, toen ik halfnaakte meisjes uit 1 van de kamers zag komen. Alles wat mijn recruiter mij vertelde, was een totale leugen. Geld, school, bezoeken aan huis, een goede baan, niets van dat alles gebeurde. Ik werd opgesloten. Buiten stond een bewaker. Alle ramen waren bedekt en we mochten niet naar buiten kijken. Er zit geluid bij als het goed is.
In front of the camera with the customer. And while doing that disgusting show, every disgusting show, I lost every bit of my self-esteem. And to the point that I felt disgusted of myself as well.
Dus de echte Ruby die je hoorde. Ik werd zo wanhopig, schrijft ze verder, om te ontsnappen dat ik schreeuwde als ik een politie-sirene hoorde in de hoop dat iemand mij zou horen. 11 juli. Ik zal die datum nooit vergeten. Ik dacht dat het mijn laatste dag in mijn leven zou zijn. Ik had om hulp geroepen en op de deur gebonst nadat ik een politie-sirene op straat had gehoord. De hulp in de huishouding pakte een mes en bedreigde me en zei: als je niet stil bent, steek ik je neer. Die nacht trok ik me alleen terug in de badkamer. Het was de enige plek waar ik alleen kon zijn. En ik schreeuwde met al mijn overgebleven kracht: God, als u echt bent, haal me hier dan uit. De volgende dag werd mijn gebed verhoord. Ik werd bevrijd, samen met 5 andere meisjes. De mensen die mij uitbuiten, werden gearresteerd. Ik koos ervoor om in een rechtszaal tegen mijn misbruikers te getuigen. Het proces duurde 4 jaar. Ze werden veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.
It wasn't easy at all. It took me years, years to recover from that painful experiences, from the traumatic experiences. You know, at night, when someone suddenly turns off the light, I would like suddenly get up from my bed and, you know, you can just sleep without light because you're so afraid of dark. That's what it left me for years.
Vandaag schrijf ik u als bevrijd slachtoffer en getuige van de gruwelijke waarheid van deze vorm van moderne slavernij. Ik heb besloten om op te staan en om mijn stem te geven aan de slachtoffers die nu nog steeds vastzitten. Ik geloof dat je de wereld niet kunt veranderen, schrijft Ruby, met alleen maar een mening, maar met je voorbeeld. Ik wil dat levende voorbeeld zijn. Ik was erbij, misbruikt, beroofd en gevangen. Ik wil dat degenen die nu nog vastzitten en misbruikt worden, weten dat er mensen zijn zoals u, die niet opgeven totdat zij gevonden zijn. Vriendelijke groet, Ruby. Ergens in een verder onbeduidend klein plaatsje verschijnt een engel aan een jong Joods tienermeisje. Meisje schrikt. Maar de engel stelt haar gerust. Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Je bent begenadigd. De Heer is met je. Want weet je, die bevrijder waar jij zo op hoopt en dat licht waar iedereen zo naar verlangt, dat draag jij in je buik. Jij draagt de bevrijder in je schoot, Maria. Het licht van de wereld zit in de warmte van jouw buik. Ik zie wat jij niet ziet. Wij zien Ik zag, toen ik dat las, een gewoon Joods tienermeisje. Zoals zoveel. Maar God zag in haar de moeder van de bevrijder. Geweldig. Dacht ik. Eerste wat ik opschreef, dat ik dacht, dat wil ik jullie meegeven. Geweldig. Want gewone mensen die een bijzondere roeping krijgen om licht te brengen in de wereld. Gewone mensen die een bijzondere roeping krijgen om licht te brengen in een donkere wereld. Maria, jij draagt het licht van de wereld in je. Maria heeft ongetwijfeld, dat kunt u zich wel voorstellen, even de tijd nodig gehad om alles tot zich door te laten dringen. Dat zij de moeder zou worden van de bevrijder. Dat zij het licht van de wereld in zich draagt. Ja, God zag het dan misschien wel, maar zij zag het natuurlijk helemaal niet voor zich. Maar toch, ondanks dat ze het misschien nog niet allemaal en helemaal voor zich zag, zegt ze ja. De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd, zegt ze tegen de engel. En dan lazen we net, gegroet Maria, jij bent begenadigd. Dat is wat de engel zei. Elisabeth, de meest gezegende onder de vrouwen ben jij, Maria. En Maria zelf in het lied wat ze zong, zei, ik ben zo gezegend dat alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Over ik zie wat jij niet ziet gesproken. Want mag ik een beetje kritisch zijn vanmorgen? Waar in het leven van Maria zie je die woorden terugkomen? Waar in het leven van Maria zie je die zegen terugkomen? Zou ze zich begenadigd hebben gevoeld toen er geen plaats was in de herberg? En ze in een beestenschuur het leven gaf aan haar zoon? Zou ze zich echt de meest gezegende van alle vrouwen hebben gevoeld toen ze diezelfde zoon bloedend aan een kruis zag sterven? Ik zie het niet. Ik zie niet wat jij ziet, Maria. Wat zie je? Wat ziet Maria wat ik niet zie? Nou, misschien wel dit realiseer ik me van de week. Misschien wel dit. Dat ik te veel gedacht heb dat gezegend zijn betekent dat je wordt overladen met voorspoed, een goede gezondheid, misschien wel een volle portemonnee. Maar misschien is dat wel helemaal niet wat bedoeld wordt met gezegend zijn. Misschien is gezegend zijn wel dit. Dat het betekent dat je God aan het werk ziet in deze wereld. Of nee, eigenlijk, misschien moet ik het nog beter zeggen, dat je erop vertrouwt dat God aan het werk is in deze wereld, zelfs als je het niet ziet. Of als er omstandigheden zijn die je niet begrijpt. Of wanneer het zo donker is, dat je je niet eens meer kunt voorstellen dat er überhaupt een God is, laat staan dat hij zich bemoeit met ons leven. Maria zegt ja tegen God, zegt ja tegen die engel, omdat ze erop vertrouwt dat wat de engel tegen haar zegt waar is. Ze vertrouwt erop dat God een bevrijder kan laten groeien in de warmte van haar buik. Ze begrijpt dat niet. Natuurlijk niet. Ze begrijpt er helemaal niks van. En in het begin zie je die vragen en misschien dat ongeloof ook nog opspelen. En dan zegt ze tegen die engel, ja, maar hoe zal dat gebeuren? Dat is het eerste wat ze aan die engel vraagt. Nou, dat die engel met die boodschap kan zeggen, ja, maar hoe zal dat gebeuren? Dat kan helemaal niet. Maar al snel geeft ze het op. Alsof ze zichzelf corrigeert. Het maakt eigenlijk niet uit. Want die engel die gaat dan wat dingen uitleggen en zo. En Maria zegt dan niet van, oh bedankt, dat is een goed antwoord. Nu snap ik het. Ik denk dat ik het dan wel wil doen. Dat is een heel ingewikkeld antwoord. Die engel die haalt er allerlei dingen bij en die begint nog steeds meer dingen te beloven. En het is alsof, en dat bedoel ik helemaal niet oneerbiedig, maar het is alsof Maria de schouders ophaalt. Dat ze het gewoon loslaat. Ze zegt, weet je, laat maar. Ik snap het niet, maar de Heer wil ik dienen. Dat wel. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Ze vertrouwt erop dat het waar is. Ook al ziet ze het niet, ook al begrijpt ze het niet. En kan ze zich het helemaal nog niet voorstellen. En dan, als ze zich daaraan overgegeven heeft, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want hoe langer ze eigenlijk aan de slag gaat met dat idee, dat er een bevrijder in haar gaat groeien. En hoe meer en hoe langer ze daarover nadenkt. Niet hoe meer ze het gaat begrijpen, dat niet. Maar hoe meer verwonderd ze erover raakt. Totdat ze zich niet meer in kan houden en dan begint ze te zingen. Mooi, hè? Soms is het zo bijzonder, zo verwonderlijk. Dan kan je je niet meer inhouden. Dan kan je ook niks anders dan zingen. En zingen, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Ik vind dat altijd mooi, ook net. Dan vind ik het fijn om een beetje achteraan te zitten. Want ik ben altijd de gast. En dan kan je een beetje zien wat er gebeurt. Maar één ding wat er op zondagochtend altijd gebeurt, is er wordt gezongen. Er wordt altijd meegezongen. En het doet altijd iets met mensen. Maar de tekst van wat we zingen, die zijn wel altijd... We zingen grotere dingen dan dat we vaak tegen elkaar zeggen. Is je dat opgevallen? Het zijn grote woorden in al die liederen, hè? Daarbij is het een grootspraak, of geloofspraak. Dat kunnen we niet uitgelegd krijgen. Soms valt zo'n preek ook in het niets. Soms zingen we een lied en dan denk ik daarna, dan moet ik nog preken. Maar we hebben net al gezongen. Dat krijg ik nooit uitgelegd. En als ik ga uitleggen, dan ga je de woorden aangeven en dan klopt het niet meer. Want dan is het gewoon te klein. Ze zingt het groot. En wat zingt ze? Ze zingt, mijn ziel maakt groot de Heer. En met die woorden voegt ze zich in een hele rijke traditie. Want eeuwen daarvoor zong Mirjam precies dezelfde woorden nadat het volk van Israël bevrijd was uit Egypte. Het is een geloofslied. Het is wat Maria hier zong, het is een geloofslied. Het is een protestzong. Het is visionair. Hanna, de moeder van Samuel, zong ook zo'n lied. En nu Maria. En ze zingt, heerser stoot hij van hun troon. Wie gering is, geeft hij aanzien. De kracht van zijn arm drijft uiteen wie zich verheven wanen. Wat Maria hier zingt, is toekomstmuziek. Het is visionair. Ze ziet waar het naartoe gaat. Want feitelijk gezien is er natuurlijk niets veranderd. De heersers zitten nog steeds op hun troon. Maar Maria ziet waar het op uitloopt. De rollen worden omgedraaid. De geringen zullen worden verhoogd. En de heersers en de machthebbers zullen van hun troon worden gestoten. En in die rij van dappere vrouwen die hun geloofslied zingen, tegen de klippen op, bevindt zich ook Ruby vanmorgen. Want Ruby ziet wat Maria ook zag. En wat Mirjam en Hanna ook gezien hebben. En wat ik hoop dat u vanmorgen en wat jullie vanmorgen ook gaan zien. Namelijk het recht zal zegevieren. De rollen zullen worden omgekeerd. We gaan van het donker naar het licht. En op die weg van donker naar licht worden wij ingeschakeld om daar actief aan bij te dragen. En wie dat doet, wie zich laat inschakelen om daar actief aan bij te dragen, ja, die kan zomaar ook gegrepen worden door dat visioen. Dat gebeurt dan zomaar. Jesaja werd er ook door gegrepen. Jesaja zag een wereld waarin leeuw en lam veilig naast elkaar lagen. Kan natuurlijk helemaal niet. Maar hij zag het wel. Johannes werd er door gegrepen. Johannes zag een wereld voor zich waar geen dood, geen tranen, geen rouw en geen verdriet meer zal zijn. Maria werd erdoor gegrepen. Maria zag een wereld waarin nederigen verhoogd werden en machthebbers van hun troon afgestoten werden. Ruby werd erdoor gegrepen. Zij ziet een wereld voor zich waarin het recht zal zegevieren en overwinnen. En ze nodigt jou en u, ons vanmorgen allemaal uit, om dat ook te zien. Luister nog wat ze tegen ons te zeggen heeft.
You know, whoever may be listening to this, if you have the way to support IJM to fight OSEC, please do. Thank you so much. You just don't know how big impact you are making. by helping IJM rescue entrapped children like I was before.
Ik wil jullie vragen om nog één keer je telefoon erbij te pakken. Want met die telefoon, daar is iets geks van je hand. In het verhaal van Ruby, en dat kon je horen in die brief, in het verhaal van Ruby kwam er via zo'n telefoon opeens een berichtje naar haar toe. Waarin haar een mooie toekomst voorspeld werd. Maar het was een misleiding en ze kwam vast te zitten in een valstrik. Het tweede, wanneer een telefoon in haar leven een hele verdrietige rol speelde, was toen ze vast zat in die kamer en gedwongen werd achter de webcam om allerlei verschrikkelijke dingen te doen. Want dat werd bekeken aan de andere kant van de wereld, ook weer door zo'n telefoon. Je zou kunnen zeggen, deze telefoon heeft heel veel kapot gemaakt in het leven van Ruby. En om toch weer het iets groter te maken dan alleen maar die ene. We gingen van 50 miljoen naar 1. In de Filipijnen hebben we pas onderzoek gedaan samen met andere organisaties. En daar is uitgekomen dat 1 op de 100 kinderen in de Filipijnen meemaakt wat Ruby meemaakt. 1 op de 100. En het heeft allemaal te maken met hoe wij omgaan met onze telefoon. En het is een misdaad die tijdens de corona een enorme toevlucht genomen heeft. En hoe hard we er ook tegen strijden en hoe hoopvol we ook zijn, visionair, waar het gaat eindigen, namelijk heersers worden van hun troon gestoten en nederigen zullen verhoogd worden, zien we op dit moment dat niet gebeuren. We zien op dit moment dat het alleen maar groeit. Ondanks alle inspanningen neemt deze misdaad alleen maar toe. En ik wil jullie vanmorgen, misschien wel steviger dan wat ik ooit bij jullie gedaan heb, ik zal je ook beloven dat ik het niet altijd zal doen. Ik ben daar best voorzichtig in, maar vanmorgen dacht ik, ik wil hem gewoon eens een keertje echt heel duidelijk bij jullie neerleggen. Zouden jullie gehoor willen geven aan die oproep van Ruby om mee te doen, om impact te creëren? En het mooie is, dat kan met je telefoon. Zullen we datzelfde middel, wat het leven van Ruby en van zoveel kinderen kapot maakt, zullen we dat inzetten tot een kracht voor het goede? En dat kun je doen door op je telefoon je camera te openen. En ook daarin zit natuurlijk weer een heel verdrietige tweespraak. Want er zijn heel veel mensen die hebben ergens in het verborgenen van hun kamertje hun telefoon gepakt en gezorgd dat iemand de camera moest openen. En daar kwam heel veel verdriet en heel veel destructie uit. En wat wij vanmorgen zouden kunnen doen, is die camera openen. Jullie zijn ongetwijfeld bekend met QR-codes. Hè? Je kunt de code scannen en je komt op een pagina terecht waar je financieel kan bijdragen. En dat kun je eenmalig doen. Dat kun je ook maandelijks doen. Dat kun je doen met de bedragen die daar staan. Maar dat kun je ook doen door zelf een bedrag in te vullen. En de uitdaging die ik vanmorgen bij jullie neer wil leggen is, doe iets. Doe iets. Dan vul je 1 euro in, vul je 50 euro in, maar doe iets. En gebruik dit apparaat wat wereldwijd zoveel kapot maakt, om eigenlijk door wat we nu zien gebeuren heen te kijken als een protest, als een visioen. Want nederigen worden verhoogd. Heersers worden van hun troon gestoken. Ik zal het laatste stukje van mijn preek nog 1 keertje voorlezen. En dan mag ondertussen de band naar voren komen. En dan laten we deze nog heel even staan. Maar dan kunnen jullie je vast klaarmaken. En dan gaan we een lied zingen wat hier goed bij aansluit. Maar ik wil dit nog 1 keer met jullie delen. Namelijk dat in die rij van dappere vrouwen die hun geloofslied zingen tegen de klippen op, bevindt zich ook Ruby. Want Ruby ziet wat Maria ook zag. En wat Mirjam en Hanna ook hebben gezien. Namelijk het recht zal zegevieren. De rollen zullen worden omgekeerd. We gaan van het donker naar het licht. Dat is niet de vraag. We gaan van het donker naar het licht. En het recht zal zegevieren. De rollen zullen worden omgekeerd. We gaan van het donker naar het licht. En op die weg van donker naar licht worden we ingeschakeld. Om daar actief aan bij te dragen. En wie dat doet, wie zich laat inschakelen, ja, die kan zomaar gegrepen worden door dat visioen. Jesaja werd er ook door gegrepen. Hij zag een wereld waarin leeuw en lam veilig naast elkaar lagen. Johannes werd er door gegrepen. Hij zag een wereld waar geen dood, geen rouw en geen jammerklacht meer zal zijn. Maria werd er door gegrepen. Zij zag een wereld waarin nederigen verhoogd worden. En Ruby wordt er door gegrepen. Zij ziet een wereld waarin het recht zal zegevieren en overwinnen. En ze nodigt u, jou en mij vanmorgen uit om het ook te zien.